Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor vanmiddag even noemen. De schriftlezing is Matteüs 12, vers 38 tot 45. We noemen nu Matteüs 12, vers 38 tot en met 45. We zingen psalm 68, vers 11. Psalm 18, vers 8 en 9. Psalm 130, vers 2. En psalm 97, vers 6. We noemen nu Matteüs 12, vers 38 tot 45. En we zingen psalm 68, vers 11. Psalm 18, vers 8 en 9. Psalm 130, vers 2. En psalm 97, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die haarige schedel vellen. Die trots wat heilig is onteert en daarin schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. En wat er verder volgt in het 11e vers van de 68e psalm. schriftgedeelte dat is worden gelezen uit Gods woord, kunt u opgetekend vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 12e hoofdstuk en daarvan naderde versen 38 tot en met 45. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Matteüs 12, vers 38 tot en met vers 45. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, den profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en zie, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.
Laten we trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht des Heren te zoeken in gemeenschappelijk gebed, om de Heren zijn onmisbare zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Heren, laat het niet kwaad zijn in uw heilige, reine, vlekkeloze ogen, wanneer wij aan de middaguren hier zijn samengekomen en onze onreine lippen openen om van u, de Heren, nog een zegen te begeren over de prediking van uw woord. U komt nog bemoeienissen met ons te houden, ook aan de middaguren van deze dag. Als u ons voor de tweede maal samenbrengt in dit uw bedehuis. Als we weer geschaard mogen zijn rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis. Ach, Heere, dan wilt u ook vanmiddag weer laten graven rondom onze levensboom. Dan zal er weer mest rondomheen gelegd worden. En nu komt er maar op aan wat zal het uitwerken in ons leven. Want uw woord werkt altijd iets uit. Uw woord is immers levend en krachtig. En daarom het is of een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten dode. Dat we dat toch eens recht zouden beseffen, Heer. Uw woord heeft eeuwigheidswaarde. En dat woord, Heer, dat zal of eeuwig tegen ons getuigen. Of, Heer, het is tot ons eeuwig voordeel. Maar wat is dan noodzakelijk? Dat wij hier leren bukken en buigen voor u en voor uw woord. Dat het woord in ons leven gezag krijgt. Dat dat woord het voor het zeggen krijgt. Want Heer, u weet het van nature, dan laten we onszelf niet gezeggen. Ook niet door uw woord en zeker niet door uw woord. Want wij hebben immers u in paradijs de rug en de nek toegekeerd. We zijn van u afgekeerd om nooit en te nimmer meer tot u weder te keren. We roepen het uit, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij toch geen lust. Wij hebben geen lust om u den Heere te dienen en te vrezen. Dat wordt bij ons van nature niet gevonden. Dan zijn we alle tezamen van u afgeweken. Dan zijn we alle tezamen onnut geworden. Dan is er niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Maar Heere, nu dat eeuwige wonder, waar de dood het leven niet zoekt, omdat ook onmogelijk is. Daar komt het leven nu wel tot de dood. En Heere, nu komt u nog bemoeienissen met ons te houden. Ook aan de middaguren van deze dag. Ach, Heer, zou u dan willen geven dat die arbeid die ook vanmiddag verricht mag worden, dat die tot een eeuwige zegen in ons leven gesteld zou mogen worden. Dat dat woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen ook van dit middaguur. In die dag der dagen, als we zullen staan voor uw geduchte rechterstoel om daar rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. En dan is er aan ons zoveel gegeven, Heer. Want aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. U komt zo'n onderscheid te maken waar het helemaal niet is. En u zegt u het zelf. En aan wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Wat is onze verantwoordelijkheid al groot, Heer, als we mogen leven onder de bediening van uw woord. Dan zal het oordeel voor ons zoveel zwaarder zijn. Dan zal het voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels, omdat wij de weg hebben geweten en hem niet hebben bewandeld. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dan zal het vreselijk zijn, zegt uw woord, om te vallen in de handen van de levende God. O Heere, en zou u de ernst daarvan vanmiddag op ons hart willen binden. Dat we geen rust meer zouden kunnen vinden, Heer. Dat we heel onrustig gemaakt zouden worden door uzelf. En zou u daarom ook vanmiddag met uw geest nog in ons midden willen zijn. Zou u de bediening van uw geest in zijn zaligmakende werkingen willen paren aan de prediking van het woord, omdat we schuldenaar zouden mogen worden voor u. Dat we niet alleen tegen de wet hebben gezondigd, maar ook tegen het evangelie. Dat we het gaan beleiden, dies ben ik, Heer. En dan ziend op zoveel anderen, die niet verkeren onder de prediking van uw woord, uw gramschap, dubbelwaardig. Ach, Heere, dat we het van u toch eens zouden mogen verliezen, want u weet het, we zijn zelfhandhavers geworden. We strijden tegen u, we strijden voor onszelf, voor ons eigen ik. Maar Heere, zou u willen geven dat dat ik vanmiddag eens dodelijk getroffen mag worden door dat tweesnijdende scherpe zwaard van uw woord, dat ons hart doorstoken zou mogen worden, doorprint onder de prediking van uw woord. Ja, Heere, dat u zelf, als die ruiter op dat witte paard, ook in ons midden nog voorspoedig wilde rijden op het woord uwer waarheid, dat u zelf nog van die scherpe pijlen uit uw goddelijke pijlkoker vanuit uw woord zou willen afschieten door de kracht van de Heilige Geest. En dat die pijlen hier het hart zouden mogen raken, kunnen wij niet doen, Heer. Dat is onmogelijk, maar u wil wel mensen gebruiken in uw dienst, middelijk. En zou u daarom de prediking van uw woord vanmiddag zo willen gebruiken, dat er nog neergeveld mogen worden op het slagveld van vrije genade. Dat er nog zouden mogen zijn, Heer, die met een dodelijke wond dit kerkgebouw mogen verlaten. Dat u ze zelf zou willen neervellen, Heer. Wij kunnen het niet. Maar zou u vanmiddag zondaren nog te sterk willen worden? Een jongen of een meisje, man of een vrouw of een grijsaard. Ach, Heer, je hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Zou u dat vanmiddag willen betonen? En zou u zo uw gezegend koninkrijk nog uit willen breiden? Ach, Heer, dat hebben we niet verdiend. En u kan het ook niet doen om iets van of uit ons, maar doe het om uzelfs wil. Uw naam wordt erdoor verheerlijkt. Als er nog mogen zijn die het mogen verliezen van u, van die koning der koningen en die heren der heren. Ontferm uzelf dan over deze gemeente, Heer. En daar waar u uw goede werk kwam te verheerlijken in de harten van zondaren, versterk hetgeen gij hebt gevrocht. Kom er nog eens op terug, Heer. Dat uw gunstgenoten nog eens mogen horen, dat u van hen af weet. Dat u weet van hun strijd, van hun moeite, van hun verdriet. Ach, Heer, u weet hoe dat ze aangevallen kunnen worden. En dat ze het van binnen kunnen zeggen. Ge hebt toch geen heil bij God. Maar Heer, zou u vanmiddag eens willen betonen dat u van uw eigen werk af weet. En dat u nooit laat varen het werk wat uw hand begon. Zou u dan nog bijstand willen zenden, o levensbron? Want Heer, u moet dat leven wat u kwam te werken, toch telkens maar weer verlevendigen. Wat zijn we toch afhankelijk van de bediening van uw geest. Als die achterblijft, dan kan de leven gewerkt zijn. Dan kan het liefdesvuur ontstoken zijn op het altaar van het hart. Maar dan kan het alles zo dood zijn. Dan kan het zo ver weg zijn. Maar zou u zelf, Heer, met die wind des geestes ook vanmiddag de hof van uw kerk nog willen doorwaaien? Die noordenwind zo ontdekkend, maar ook die zuidenwind zo vertroosten, opdat de specerijen zouden mogen uitvloeien. Want dan gaat er van uw kerk toch wat uit, Heer. Dan gaat er toch geur van uw kerk uit. We mochten er vanmorgen bij stilstaan. Dat volk wat smaak krijgt in u en in uw gezegende dienst, gaat toch ook een liefdegeur verspreiden. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Ach, Heer, wat wordt er in onze tijd toch gemist? En u bent u nog dezelfde? Zou u nog willen werken? Ook in het midden van de gemeente van Frieseveen? Ook willen gedenken aan de gemeente, Heer. Er is een ambt wat gemist wordt. Geen eigen herder en leraar. Ach, Heere, zou u willen geven dat dat nog werkzaamheden mag geven aan de troon der genade. Al zou er hier nu maar eens één bidder zijn, die werkelijk bidden geleerd heeft en die een gebed van u mag ontvangen. Dan zegt uw woord, het gebed van een rechtvaardige, dat vermag veel. Elia was immers een mens van gelijke beweging als wij allen. En hij bad een gebed, zodat het 3,5 jaar niet regende op deze aarde. Ach, Heere, zou u dat nog willen schenken? Als er toch één is die een gebed krijgt van u, dat komt u toch zelf ook te verhoren. Want u kroont altijd uw eigen werk. Gedenk dan ook aan deze gemeente. Gedenk aan de kerkenraad. De kerkelijke colleges. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Schenk wijsheid. Schenk oprechtheid. Schenk voorzichtigheid. Ach, Heere, zou u zo willen zijn met alles wat op uw zegen hoopt en wacht als het gaat over de regering van ons vaderland, ons vorstenhuis. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Ach, Heere, er is zoveel wat ons met diepe smart moet vervullen. Zou u er nog over op willen staan? Gedenk aan uw kerk in ons vaderland. Breng toch bijeen wat waarlijk bijeen hoort. Er zit zoveel bij elkaar wat helemaal niet bij elkaar hoort. Dat weet u. En er zit zoveel gescheiden wat eigenlijk bij elkaar hoort. En dat kunnen wij niet bij elkaar brengen, maar u wel. En u hebben dat niet verdiend, heren. Maar zou u het nog willen doen? En zou er nog gebed voor mogen zijn? Ook in het bijzonder bij de ambtsdragers. Ook bij uw knechten, heren. O, het zou toch voor een zegen zijn ook voor ons vaderland. Heere, zou u toch willen schenken en uw naam zou er toch door verheerlijkt worden. Heere, zou u ook vanmiddag weer willen helpen en willen sterken in de bediening van uw woord. Ach, dan weet u het, wie zijn we in onszelf, Heere? Dan kunnen we zonder u ook ambtelijk niets doen. En dat we dan maar in afhankelijkheid, in kinderlijke afhankelijkheid, uw woord zouden mogen verkondigen. Stel ons toch als een uitdeler van die menigerlei genade Gods, om zo in ieder onder de prediking van het woord zijn bescheiden deel te mogen geven. De onbekeerde Heere, o, zou u ze nog op willen schrikken. De bekommerde, dat we ze zouden mogen wijzen op dat enige zoenmiddel. Heere, schenk het nog, maar dat we ook onderwijs zouden mogen geven aan uw volk die verder geleid zijn. Ach, Heere, dat is zo'n onmogelijk werk, dat weet u. Maar dat we nu maar aan uw gezegende voeten zouden mogen verkeren om onderwezen te worden door u, Sions hoogste profeet en leraar der gerechtigheid, om zo dat onderwijs maar in alle eenvoudigheid in het midden van de gemeente te mogen ontvouwen wat u zelf komt te geven. Om ook als leerlingen te mogen verkeren aan uw gezegende voeten. Schenk ons, Heere, dat we zo dan in afhankelijkheid van u den Heere, in afhankelijkheid van de bediening van uw geest, uw woord mogen verkondigen. En dat er nog mogen worden toegebracht tot die schare die eenmaal zeker zal zalig worden. En u is uw werk nog niet af. U gaat toch steeds door. Als de koning van de kerk om uzelf onderdanen te vergaderen, door uw geest en door uw woord. Een gemeente uitverkoren ten eeuwige leven. Er moeten nog levende stenen gelegd worden op dat enige fundament der apostelen en profeten. Er moeten er nog ingelijfd worden, levende lidmaten in het lichaam van Christus. U gaat nog door, want uw huis is nog niet vol. En u zegt het, dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Heren, zouden er ook hier nog mogen worden toegebracht, kon het zijn alle. Wees zo dan nog met ons, geef ons nog een gezegend samen zijn, en dat de uitgang zou mogen juichen. Tot roem en eer van uw naar waarde nooit en nimmer genoeg volprezen naam om Jezus wil. Amen. We willen ter voortzetting van ons samen zijn met elkaar zingen van Psalm 18, het 8e en het 9e vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein. Bij hen die rein zijn, maar verkeerde, toont gij hun worstelaar. En dan het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, door louter het rein en trouw al wat hij zegt. Het achtste en het negende vers van de achttiende psalm. Ondertussen, gemeente, krijgt u gelegenheid om uw liefdesgaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven.
Thank you.
gemeente, er is zoveel schijn waar het wezen ontbreekt. Het lijkt zoveel. Het is de gedaante der godzaligheid, maar de kracht die wordt gemist. En daar is Gods woord vol van. En ook in de prediking hebben we daarop te wijzen. Dat er zoveel kan zijn, wat er heel veel op lijkt, maar het is het toch niet. En wij leven in de 21ste eeuw helemaal in een schijnwereld. Want een schijn is er niet en schijn bedriegt. Het komt op het wezenlijke aan. Wat een schijnbekeringen zijn er niet. En dat is wat. Want daar volhardt een mens zo gemakkelijk in. Dan bedriegen wij onszelf en we hebben een arglistig hart. En we zijn er niet goed genoeg voor om onszelf te bedriegen. Voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Wat is het daarom noodzakelijk dat ook in de prediking telkens maar weer gewezen wordt op het verschil tussen schijn en zijn. Het gaat over het ware leven. Het kaf, dat is zo anders als het tarwe. Zeker, het hoort bij elkaar. Schijn en zijn, het is er altijd geweest in de kerk. En wij kunnen niet oordelen over het hart. Dat doet God alleen. Maar we moeten er wel op wijzen. Wat zijn nu de kenmerken van het leven der genade? Dat we onszelf eraan kunnen toetsen. Weet ik daar nu ook van? Weet ik van dat goddelijke begin in mijn leven? Weet ik van een waarachtige wedergeboorte? Weet ik ervan dat ik van dood levend ben gemaakt? Het begin, daar komt het op aan. Is dat begin uit God? Dan komt het goed. Ook al kunnen wij het niet bezien. Hey, dat vragen Gods kinderen zich wel 100 keer af. Ben ik nou begonnen? Of is God begonnen? Ben ik met God begonnen of is God met mij begonnen? Dat begin, dat is zo belangrijk. Gemeente, als we een som uitrekenen. En het begin kan goed gaan, maar halverwege het begin is al verkeerd. Dan is het de uitkomst ook verkeerd, dat begrijpt u wel. Al gaat het verder helemaal goed. En er zijn zoveel mensen, zeker in onze tijd, die slaan dat begin maar over. Dat is niet zo belangrijk, maar dat is nou het allerbelangrijkste wat er is. Is dat begin uit God? Ben ik werkelijk wederom geboren? Ben ik van dood levend gemaakt? Want anders kan er veel zijn wat het toch niet is. Omdat het begin niet goed is. Omdat het begin niet uit God is. En dan kunnen we heel godsdienstig zijn. En dan kunnen we vasthouden aan datgene wat we hebben. Maar eenmaal zal het ons allemaal ontvallen. Vroeger had je smokkelaars. Hè? Die kregen wel het een en ander over de grens heen. Maar de grens tussen de tijd en de eeuwigheid, daar kunnen we niets overheen smokkelen. Eenmaal dan zullen we daar staan voor onze rechter. En dan komt erop aan of dat God zijn eigen werk herkent. Daar komt het op aan. En dan gaat die kroon. Maar als het ons werk is, alles van de mens moet wegvallen. Gods werk blijft alleen over. En dat hoort in de prediking aan de orde gesteld te worden. Waarom? Omdat de Heer Jezus het zelf heeft gedaan. Heeft er zelf op gewezen dat er zoveel schijn is waar het wezen wordt gemist. Waar het leven wordt gemist. Kan een hoop lijken. Moet altijd maar denken aan dat visioen van die dorre doodsbeenderen. Wat Ezechiël heeft gezien. Dan moet hij het woord gaan verkondigen. Profeteren tot die dorre doodsbeenderen. En dan gaat er wat gebeuren. En dan komt er beroering in die dorre doodsbeenderen. Die waren zeer dor. Helemaal uitgedroogd. Zelfs het merg, dat was nog uitgedroogd. Er was niets van over. Dorre doodsbeenderen. Zeer dor en zeer veel. En wat gaat er dan gebeuren? Als dan Ezechiël gaat profiteren, dan gaat elk been naderen tot zijn been. Dan worden het geraamtes. Ze komen weer bij elkaar. En dan komt er ook nog vlees op. Zenuwen, er komt een huid op. Maar nou één ding. Het lijkt heel wat, hè. Want dat bent u toch al met mij eens. Een lijk is heel wat anders dan een hoopje door een doodsbeender. En een lijk denk je soms van, zou dat echt een dode zijn? Het lijkt wel op iemand die slaapt. Kan het heel wat lijken, maar het leven is eruit. En dan zegt de Heer, die zegt Ezechiël, en nou moest gaan profiteren, nou moest bidden. Of dat de geest wil gaan blazen van de vier hoeken der aarde. In die gedoden. Opdat ze leven mogen. Begrijpt u? Met andere woorden, gemeente. Een bekering van de kroeg naar de kerk. Dat is nou niet genoeg. Er zal wat anders moeten gebeuren in het leven. Ja, dat is wel groot hoor, uitwendige bekering. Maar als we daar de grond van maken. Dat is eeuwig tekort. Het komt erop aan, het werk van Gods geest in het hart. En dat houdt alleen stand. En dat andere, dat houdt geen stand. Dat is voor de tijd. Maar is niet genoeg voor de eeuwigheid. Nou, daar heeft de Heer Jezus ook op gewezen. In zijn prediking tot het volk van Israël. Dan kunt u de tekst opgetekend vinden. In het schriftgedeelte dat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen. Namelijk Matteüs 12. 43ste tot en met het 45ste vers. En dan lezen wij Gods woord in onze tekst voor vanmiddag als volgt. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoeken de rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van denzelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Tot zover de tekst. Daarin gaat het over de gelijkenis van de mens met een onreine geest. 3 gedachten. Ten eerste, bezeten van de boze. Ten tweede, verlaten door de boze. Ten derde, vervuld met de boze. Dus het gaat over de gelijkenis van de mens met een onreine geest. 3 gedachten. Ten eerste, bezeten van de boze. Ten tweede, verlaten door de boze. Ten derde, vervuld met de boze. De Heer Jezus die heeft het volk van Israël onderwezen door middel van gelijkenissen. Maar dan moet u niet gaan vertellen, een gelijkenis, dat is een eenvoudig verhaal, gegrepen uit het dagelijks leven. En dat was zo eenvoudig, dat kon het volk zo verstaan. Ja, dat verhaal, dat hoorden ze wel. Maar weet u waar ze nou zo blind voor waren? Het gaat om de geestelijke inhoud. Het gaat om de geestelijke strekking. Soms kan je heel eenvoudig preken. En dan kom je op huisbezoek. En dan vraag je zo eens aan mensen van, hé, wat bedoelde ik nou eigenlijk? Welke geestelijke gang ligt er nu verklaard in deze geschiedenis? En dan zitten de mensen met hun mond vol tanden. Ze zeggen, het is zo eenvoudig, zo eenvoudig. En ze begrijpen het niet waar het om gaat. Ja, het verhaal kunnen ze wel vertellen. De geschiedenis, daar weten ze wel iets van. Maar wat wordt er nou mee bedoeld? Kijk, en dat heeft de Heer Jezus ook gehad. Hè. Hij heeft gesproken door gelijkenissen. Ze hoorden het wel. Maar ze verstonden het niet. En de Heer Jezus die heeft gezegd tegen zijn discipelen, maar u is het gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. En zelfs de discipelen die hebben nog aan de Heer Jezus gevraagd, dan gaat het over die gelijkenis van het zaad. Heer, verklaar ons die gelijkenis nu eens. Die hadden dat zelfs nog nodig, dat de Heer Jezus ze onderwijs gaf, nader onderwijs, opdat ze die vergelijkenis zouden verstaan. U lieden is het gegeven, zegt hij, maar die anderen niet. Ook deze gelijkenis, het is een ontzaglijke waarschuwing voor het volk van Israël. Die gelijkenis die de Heer Jezus hier uitspreekt. En hebben ze het verstaan? Maar de meesten niet. De Heer Jezus die vergelijkt het volk van Israël bij een huis. Wij spreken ook van het huis Israëls. Gij huizen Israëls. Hoe menigmaal lees je dat niet in Gods woord? En een huis dat is hetzelfde als het gezin. En dat spreekt van een sterke band. Want dat is het volk van God. En nou dat huis van Israël, dat wordt vergeleken bij een bezeten mens. Nee, dat is wat gemeente. Je moest denken, het huis van Israël. Een afgezonderd volk. Een volk wat God heeft gekend uit alle volkeren van deze aarde. Nee, Mozes heeft het gezegd. Niet omdat dat volk nou het beste volk was. Hij zegt, gij waart de minste van alle volkeren der aarde. Het geringste. En toch, God heeft dat volk gekend. Heeft dat volk verkoren om zijn volk te zijn. Het volk van Israël, Oud Testamentisch, wijst heen naar de kerk van het Nieuwe Verbond. En God heeft dat volk uitverkoren om zijn volk te zijn. Heeft dat volk uitgeleid uit Egypteland. Heeft bij de Sinaï het verbond gesloten met dat volk. Heeft dat volk gebracht in een land vloeiende van melk en honing. De Heer die heeft aan alle kanten voor het volk gezorgd. Heeft ze niet alleen tijdelijke weldaden gegeven, heeft ze niet alleen dat land gegeven. Maar weet u wat de Heer nou ook wilde? Dat was eigenlijk de grootste weldaad voor dat volk. De Heer die wilde in het midden van dat volk wonen. Hij wilde wonen in de tempel in Jeruzalem. Hij wilde daar tronen in het heilige der heiligen onder de lofzangen Israëls. O, wat was dat volk toch rijk bevoorrecht. Het leek allemaal zo schoon. En toch dat volk, de Heer Jezus die zegt het hier, bezeten van de boze, een onreine geest. En dat ondanks alle zegeningen die dat volk kreeg, als het ging over het natuurlijke, overvloed. Als het ging over het geestelijke, daar stond de tempel. Daar werden de offers gebracht. Dat volk dat kreeg aanschouwelijk onderwijs. Hoe dat ze met God verzoend moesten worden. Wat heeft de Heere een rijke bemoeienissen met dat volk van Israël willen hebben. En dan laat Paulus er vanuit het Nieuwe Testament licht overvallen. Wat gaat hij dan zeggen? Dan gaat hij schrijven dat het niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt. Dan gaat hij schrijven dat God in het merendeel van dat volk geen welgevallen heeft gehad. En weet u waarom dat God er geen welgevallen in had? Waar heeft God nu een welgevallen in? God heeft een welgevallen in zijn eigen werk. Daar zoekt hij naar. Daar zoekt hij altijd naar. Zijn eigen werk, dat kan hem behagen. Geen mensenwerk, hebben we vanmorgen ook gezegd. Alles wat uit God is, is door God en tot God. Daar wordt God in verheerlijkt. In zijn eigen werk. Nou, en bij het merendeel werd dat niet gevonden. Waren vol ongeloof. Daarom zijn de meesten ook gestorven in de woestijn. Konden God niet behagen, konden niet ingaan. Vanwege hun ongeloof. Dus geen welgeval. Het leek heel wat, maar daar was een boze geest. Een onreine geest staat hier. En die onreine geest, dat is eigenlijk een overspelige geest. Dat betekent het eigenlijk. Het wijst op overspel. Weet u wat de Heer heeft gedaan? De Heer die heeft met dat volk het verbond gesloten bij de Sinaï. De Heer die heeft dat volk aangenomen uit alle volkeren van deze aarde, opdat dat volk zijn volk zou zijn. Opdat dat volk zou zijn een koninklijk priesterdom. Een uitverkoren volk om de Heere te dienen. Dat was de hoge roeping van dat volk. En daarom bracht de Heere dat volk in dat land vloeiende van melk en honing. De profeet Jesaja die heeft ervan gesproken. Als een wijnstok, een edele wijnstok, heeft God dat volk geplant in dat land. Heeft er alles aan gedaan. Heeft een muur rondom die wijnstok gebouwd. In vette grond geplant. Alles heeft hij eraan gedaan. En nu dat volk. Als ze nou komen in dat land, vloeiende van melk en honing, dan komt het zo uit. Hè. Dat volk dat is bezeten met een onreine geest. Met een geest van overspel. In Egypte hebben ze de afgod al gediend. En dan komt het weer op. Hè. Dan komen ze daar in Kanaan. En wat gaan ze dan doen? In de tijd van de richteren. De Baals en de Ashtarots worden gediend. Ontzettend. Dat volk erkent God niet als God. Hé, dat is de zonde van overspel. Geestelijk overspel bedrijven ze. Een onreine geest. Het hart van dat volk is onrein. Juist, gemeente. Dat is het. Dan kan de Heer een mens nog zo beweldadigen. Bij tijdelijke. En zelfs ook als het gaat over het eeuwige. Dat de Heer nog arbeid en kosten laat leggen aan het heil van onze onsterfelijke ziel. Dat we rijk bevoorrecht zijn. Dat aan ons de woorden God zijn toebetrouwd. Dat we zondag aan zondag het woord mogen horen verkondigen. Dat we ook in de doordeweekse diensten nog onder de prediking van het woord komen. Dat de Heer zoveel bemoeienissen met ons houdt. En toch de afgoden dienen. Een overspelig hart hebben. Weet u wat de Heere wil? De Heere die wil ons hele hart hebben. De Heere die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En waarom nou het hart, gemeent u? Het hart dat is het centrum, het middelpunt van ons leven. Vanuit ons hart zijn de uitgangen des levens. En nu is de Heere is een ijverig God. Dat betekent, hij is een jaloers God. De Heer die wil geen gedeeld hart. Dat leert hij in zijn woord. Hè? Hij wil het hele hart wil die hebben. Dat hart kunnen we niet delen met wat anders. En dat zijn ook de afgoden. En daarom als het vanmiddag gaat over dat volk van Israël. Hè? Een volk bezet met een onreine geest. Een volk wat bezet is met een overspelige geest. Dan moeten we zeggen, dat hebben we nou allemaal van nature. God wat en de wereld wat. Want wat willen we nou eigenlijk? Waar leven we eigenlijk voor? We horen te leven voor de Heere. Waar of niet? Daar zijn we voor geschapen om hem te dienen. Om hem te bedoelen. Dat was het hoge scheppingsdoel in het paradijs. God te verheerlijken. En dat woordje verheerlijken, dat betekent eigenlijk het juiste gewicht geven. Dat betekent iemand geven wat hem toekomt. En nu komt God alles toe. We zijn door hem en voor hem geschapen. Geschapen om hem te dienen. En dat zie je nou terug in dat volk van Israël. Hè? Een afgezonderd volk. De Heer heeft dat volk verkoren opdat dat volk hem zou dienen. En nou komt wel uit wat de mens geworden is door zijn diepe val in Adam. Een onreine geest. De afgoderij. De Baals en de Ashtarots werden gediend. Gemeente en wij. Wat zou nou de grootste afgod zijn die er is? Weet u wat de grootste afgod is? Weet u waar alles om draait in het leven van de mens van nature? Ons ik. We leven voor onszelf. Daar hebt u. We leven voor deze wereld. Net als dat volk van Israël. Voor het hier en voor het nu. En dat is nou de allergrootste afgod die er is. En de ene die gaat op in de sport. En de andere die gaat op in zijn geld en in zijn goed. En noemt u het maar op, vult u het maar in. Ieder heeft zijn eigen afgoden. Maar daar vertrouwen we op. De een die heeft zijn kennis, zijn gezondheid, zijn kracht. Onze afgod, ons eigen ik. Hey, en dat moet nu de doodsteek krijgen. Dat is nou die onreine geest. God is een jaloers God op zijn eigen hier. Als een mens toch vertrouwd leunt en steunt op iets van zichzelf of buiten zichzelf, maar buiten God. Dat is nou een afgod. En daar moeten we nou beschaamd mee uitkomen. Met onszelf. Dat is zo noodzakelijk. En dat we dat gaan leren verstaan. Is dat nou waar geworden in uw leven? Want dan gaat het over schijn en over zijn. Dan gaat het over het wezen van de zaak. Zijn er wel eens achtergekomen. Dat wij de zaligheid niet meer kunnen verdienen. Dat wij machteloos en krachteloos zijn geworden door de zonde. In paradijs konden we het wel. Maar een godsdienstig mens, waarop vertrouwt hij? Waarop bouwt hij? Welk fundament heeft zijn leven? Ach, daar gaat het alleen maar om zichzelf. Dan staan we met onszelf in het middelpunt. Dan gaat het niet om God. Maar dan gaat het om mijn eigen ik. Dan gaat het niet om God. Maar dan gaat het erover dat ik behouden word. En Gods eer. Maar dat moet nu bovenaan komen te staan. Dat moet nu het voornaamste worden. Dat moet eerste zijn. En daar inderdaad nauw aan verbonden onze behoudenis. Dat is waar. Dat kan je niet losmaken van elkaar. Maar het gaat maar om de volgorde. Wat is nou het eerste? Wat is nou het belangrijkste? Dat volk van Israël. Ze hebben de afgoden gediend. Bezeten van de boze. Een onreine geest. En dat ondanks alle zegeningen. En dat ging van kwaad tot erger hoor. De Richteren tijd hebben gezegd. Nou dat weten we, dat was een tijd van afval. En telkens maar weer kwam de Heer dat volk te verlossen. Kwam hij weer een richter te sturen. De koningentijd. Hey, toen leek het even goed te gaan. Hè? Onder David. Onder Salomo. Maar toen de scheuring van het rijk kwam. Vooral in 10-stammenrijk. Wat ging het toen achteruit met het volk? Ontzettend. Snelle afloop als de water. En toen is er wat gebeurd. Toen kon de Heer het kwaad niet langer gedogen. Hij heeft ze wat laten waarschuwen, dat huis van Israël, of niet? De Heer heeft zijn profeten gezonden. En die hebben gepredikt. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven, gij huizen Israëls? Dit is de ballingschap. Daar komen ze terecht. De Heer die gaat dat volk, gaat die straffen. Hij gaat ze tuchtigen. We hebben het vanmorgen ook gehoord. Bezeten van de boze. Maar nu onze tweede gedachte. Verlaten door de boze. Dat is ook gebeurd. Dat volk dat is in de ballingschap terechtgekomen. En nu heeft de Heer die heeft gezegd van dat volk. Als mijn volk zich zal schuldig kennen. Hé, dan gaat de Heer dat volk weer bezoeken met zijn heil. Hoe diep dat ze het ook verzondigd hebben. Hoe ver dat ook gekomen is. Hoort u dat? Er is bij de Heere altijd een weg terug. Hoe diep dat we ook gevallen zijn. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man die verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich tot een Heere. Zo zal hij zich zijn ontfermen. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat zie je waar worden. Bij dat volk van Israël. Want er is daar een gedeelte overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Dat komt in de schuld, dat is echt hoor. Die kunnen God niet meer missen. Die worden werkelijk ballingen. Daar in dat verre Babel. Dat worden werkelijk ellendigen. Die gaan het leren verstaan. We staan er buiten door eigen schuld. En wat doet de Heer? Die gaat zich ontfermen over dat overblijfsel. Ook al is het maar een klein overblijfsel. Maar de Heer die ontfermt zich erover. En hij gaat de weg ontsluiten. Dat dat volk terug kan keren. Terug kan keren tot de erven der vaderen. Ze gaan terug. Een aanmächtig hoopje Joden. De Heere die zegt het. Ik zal ze voeren met smeking en geween. De Heere die zegt. Ik wil. En zij zullen. Daar komen ze terug. Terug naar het land der belofte. Naar het land vloeiende van melk en honing. En die mensen die meenden het hoor. Dat was een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Daar was het waar bij je. Daar was het waar bij. Dat waren nu die mensen die zeiden, al onze verwachtingen zijn afgesneden. Die vonden nu er beeld in die dorre doodsbeenderen. Maar nu komt de Heer die komt zijn leven te maken. Mogen terugkeren tot de erven der vader. Dat was de zaak van het hart. Want weet u wat om te doen was? Het was ze waarlijk om God te doen. Weet u wat ze nou het allerergste vonden? Ze zaten daar in Babel. En daar hadden ze het best hoor. Dat was een rijk land. Maar weet je waar ze nou naar gingen verlangen? Naar Sion. Waarom verlangden ze nou naar Sion? Nou, Sion, daar stond de tempel. En daar in de tempel, weet u het nog, daar woonde God. En dan lag die tempel, die lag in puin. Nou, dat vinden ze nou het ergste. Er is een heimwee, er is een droefheid in haar hart ontstaan naar God. Dat is nou het eerste wat hier gaat werken. In dat verre Babel, dat is nou zo noodzakelijk, gemeente. Dat dat in ons leven werkelijkheid wordt. Begint niet bij de Heer Jezus, hoor. Dat willen ze je tegenwoordig wel laten geloven, jonge mensen. Weet je waar dat begint, hè? Dan moet je zeggen, nou ben ik God kwijt. En hoe komt het nou dat je God kwijt bent geraakt? Nou is God een heilig God. En nu kan God bij de minste zonde geen gemeenschap oefenen. En nou zijn we allemaal zondaren. Wat? Weet je hoe erg dat bij ons gesteld is? We zijn zo ontzettend diep gevallen dat we zelfs niet anders kunnen dan zonde. Dus die breuk die is geslagen, die kan nooit geheeld worden van onze kant. En dat moet je nou leren. Kan nooit anders dan zondigen. Hoe komt het ooit goed? Ik zit in de ballingschap en die ballingen die konden zichzelf er niet uit verlossen. We zijn zo diep gevallen, gemeente. En we zijn doodgevallen. Dood door de zonde en door de misdaden. En nu kunnen we onszelf nooit uit die diepe val oprichten. Maar dat moet nu bevindelijk geleerd worden. Dan wordt het onmogelijk. Hoe kan ik nou ooit met God verzoend worden? Dan zijn al de verwachtingen die zijn afgesneden. Kijk, en dat is nou werkelijkheid geworden bij die ballingen. En dat moet nou werkelijkheid worden in ons leven. Dat je God niet meer kan missen. Dat je moet zeggen, God te missen, dat is nou alles te missen. Heer, dat was echt, hè. Dat was echt. Bij dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, waarvan de Heer heeft gezegd, door de mond van de profeet Zefania, en ik zal in het midden van u overblijven. Een ellendig en een arm volk. Nee, geen arm en ellendig volk. Nee, een ellendig volk en een arm volk. Dat betekent die mensen die hebben gezien, ik sta er buiten, ik ben ellendig, ik ben een balling. Ik sta buiten Gods gunst, ik sta buiten Gods gemeenschap. Hoe kom ik dan ooit met goed God verzoend? En die mensen die zijn aan het werk gegaan. En toen kwamen erachter, we zijn arm. Zo arm, ik heb geen cent om te betalen. Ik heb een hemelhoge schuld. Dat werd daar geleerd door dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En dan mochten ze terugkeren. Ja, en dan gaat de opbouw van het land beginnen. De stad, tempel, alles wordt herbouwd. Alles wordt herbouwd. En dan gaat er wat gebeuren. Dan kijken die mensen eens terug. Hè. Dan kijken ze terug. En dan zeggen ze van, dit mag nooit meer gebeuren. Nou, dat lezen we nu in de teksten. En wanneer de onreine geest van een mens uitgegaan is, nou is die geest weg en die overspelige geest, weet u het? Dan gaat hij door dorre plaatsen, zoeken de rust en vinden ze niet. Hé, die onreine geest is uitgegaan. Dat volk is teruggekomen. En nou gaan ze wat doen, hè. Het was waar, hè. Bij die terugkerende ballingen, dat overblijfsel, daar was het waar bij. Maar hoe gaat dat nu, hè? Dat weet u ook wel, hè. Eerst is het wezen er en de vorm. En wat zie je dan op een gegeven moment gebeuren? Dan gaan we het wezen kwijtraken. En wat hou je dan over? De vorm. Kijk, en de vorm kan wel groot zijn, maar is niet genoeg. Maar als dat nou genoeg gaat worden. Kijk, en dat kan je nou zien in de geschiedenis van het volk van Israël. De Heer die Jezus gaat er onderwijs in geven. Hij gaat ze wijzen op hoe dat nou gegaan is in het verleden. Dan gaat hij zeggen, dat is nou net als die onreine geest die een huis bewoont. En die verlaat dat huis. Hij gaat eruit. Moet je goed over nadenken. Hij wordt er niet uitgeworpen, hij gaat eruit. Hij is uit zijn eigen weg gegaan. Heeft dat huis verlaten. En zeker, nogmaals bij die ballingen die terugkeerden, daar was het waar bij. Die meenden het. Die waren bezet met een droefheid aan God. Maar toen, wat kwam er toen op? Toen bleef de vorm over, toen viel het wezen weg. En toen kwam de stand van de schriftgeleerden op de fariseeën. Toen werd het allemaal zo wettisch. En het leven was eruit. Weet u wat er nou niet gebeurd was? Dat was nou schijnbekeringen. Schijnbekeringen. Zo werd het later onder het volk van Israël. Hebben ze de afgoden nog gediend? Zeg u dus. Nadat ze in de ballingschap zijn geweest? Nee. Nee, ze hebben de afgoden niet meer gediend. Ze hadden een les geleerd. Ze hebben gezegd, daarom zijn we in de ballingschap terechtgekomen. Daarom hebben we al die ellende over ons heen gehaald. Omdat we de afgoden hebben gediend. En dat nooit en nooit meer. Ze hebben zich bekeerd. Maar, zo was het niet bij dat overblijfsel wat aanvankelijk terugkeerde. Maar zo werd het later wel. Het was slechts een bekering, wij zouden zeggen, van de kroeg naar de kerk. Van de zonde tot de deugd. Nee, ik moet er nog anders zeggen. Het was een bekering van de ongerechtigheid tot de eigen gerechtigheid. Het was eigenlijk, het werd een godsdienst waarin God niet meer gevonden werd. En waarin Christus niet meer nodig was. Dat was nou het erg. Het ging niet meer om God. De mens met zijn godsdienst in het middelpunt. Toen is dat huis, daar heb je het, hè. Dat huis, dat is met bezemen gekeerd. En het is versierd. Moet je eens denken. Het godsdienstig leven toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde. Hoe was dat? De stand van de schriftgeleerden, van de fariseeën. De tempel in Jeruzalem, verfraaid door Herodes de Grote. De offers die werden gebracht. Wat leek het allemaal veel. En het volk van Israël, wat waren ze godsdienstig. Ze onderhielden de feestdagen. Ze gingen op met het paasfeest naar Jeruzalem. Nee, zo was het in de tijd onder de koningen lang niet altijd geweest. Het leek allemaal zo schoon. Het huis met bezemen gekeerd en versierd. Maar het was een verandering. En een verandering, gemeente, is geen vernieuwing. En daar worden we op gewezen in deze tekst. Dat wil de Heer Jezus eigenlijk zeggen. Dat huis, dat is versierd. Wat heeft de Heer Jezus ook alweer gezegd? Wit gepleisterde graven. Het lijkt zoveel. Maar van binnen vol met dorre doodsbenen. Het buitenste van de drinkbeker, de buitenkant, die werd gereinigd. Maar de binnenkant, het hart, hartvernieuwende genade, Daarom kwam Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, ook met die boodschap. Bekeert u! Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabij gekomen. Bekering? Ach, dat hadden de profeten gepredikt. Dat was waar. Dat was waar. Bekeert u, gij huizen Israëls, want waarom zoudt gij sterven? Dat is toch gedaan? Het huis was toch met bezemen gekeerd, het was toch versierd? Het was toch alles zo anders geworden? Wat hadden ze nog bekering van nodig? Nee, zij hadden geen bekering van nodig. Die godsdienstige Joden? Nee, zeker. De hoeren, de tollenaren. Maar zij, er waren openbare zondaren en die hadden het van nodig. Maar zij hadden de bekering niet van nodig. Begrijpt u het, gemeente? Ze dachten dat ze het hadden. Aan de buitenkant leek heel wat. Maar o, wat een ontdekkende prediking van de Heer Jezus. Die onreine geest die heeft dat huis verlaten. Verlaten, hebben we gezegd. Weet u, eens heeft professor Wisse, misschien kent u wel, zeker wel van gehoord, een tijdrede gehouden over deze tekst. En hij had natuurlijk altijd pakkende thema's. Daar stond Wisse onbekend. En weet u welk thema dat hij aan deze tekst meegaf? Hij noemde zijn tekst de duivel op vakantie. Nou, er zijn hier mensen die zijn ook op vakantie. Dan heb je de huissleutels heb je bij, of niet? Het is uw huis. U bent op vakantie, het is uw huis. En straks keer je terug naar je huis. Nou, zo is het hier nou ook. Dat huis is leeg. Die boze geest is eruit. Maar weet u wat er nou niet gebeurd is? En dat is zo noodzakelijk. De Heilige Geest heeft geen intrek genomen in dat huis. Daar gaat het nou over. Dat de Heer zelf intrek neemt in ons hart. Dat Hij er komt wonen. Dat Christus als die koning der ere dat hart van ons binnengaat. Dat die eeuwige deuren, Psalm 24, dat die voor Hem geopend worden. Opdat de koning der ere ingaat. Ken het boek toch wel, hè? Van John Bunyan, dat mensenziel. Dat vorst Emmanuel. Dat hart binnenkomt. En dan wordt het anders. Want weet u wat er dan gaat gebeuren? Heb je weer zo'n kenmerk? Dan gaan we vragen, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Kijk. En dat werd nu gemist bij het volk van Israël. Er was wel een bekering onder het Oude Testament. Daar werden de afgoden gediend. De ongerechtigheid ging vaak met ontucht gepaard, hè, weet u dat? Maar onder het Nieuwe Testament deden ze dat niet meer. Maar toen vervielen ze het andere kwaad, de eigen gerechtigheid. Het huis met bezemen gekeerd, versierd, maar het was leeg. Het was leeg. De duivel is op vakantie. We gaan onze derde gedachte. Dat is vervuld van de boze. Maar eerst gaan we samen zingen van Psalm 130, tweede vers. Zo gij het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Onze laatste gedachte, gemeente, vervuld met de boze. Weet u nog? De duivel die was dat huis uitgegaan, die onreine geest. En die is gaan zwerven. Zoekend de rust. Maar hij kan wel rust zoeken. Maar vindt ze niet. Nou, ik hoop dat u ook rust zoekt. En dat niet vindt. Dat die ware rust gaat zoeken. De duivel zoekt ook rust, hè. Hij denkt dat huis ga ik uit. Ik ga een poosje op vakantie. Hij vindt geen rust. Waar vindt hij geen rust? Nou, in die woeste plaatsen. In die dorre plaatsen. Dorre plaatsen, dat zijn plaatsen waar geen water is. Dat betekent de woestijn, hè. De duivelen, dat geloofden de Joden, die huizen vooral in de woestijnen. Hey, maar dat is natuurlijk wel een plaats waar de duivel zich goed thuis voelt, hè. En weet u hoe dat de woestijnen zijn gekomen? Wij, toen wij in de staat der rechtheid verkeerden, toen waren we in het paradijs. En in het paradijs was overvloed. In het paradijs, daar was het leven. Maar nu zijn we het leven kwijtgeraakt. We zijn God kwijtgeraakt. Woestijnen spreken ons van onze diepe val in Adam. Dorre plaatsen. Waterloze plaatsen. En waar geen water is, daar groeit helemaal niets. En daar heeft de duivel wat rondgezworven. Hij heeft rust gezocht. Maar niet gevonden. Want je kan zeggen, de duivel die voelt zich thuis op dorre plaatsen. De duivel die voelt zich thuis op die plaatsen waar het zo duidelijk uitkomt. Vervloekt zij het aardrijk om uwentwil. Hey, maar weet je waar de duivel ook graag is? Hij kan rust zoeken op die dorre plaatsen, maar hij is graag daar waar een hoop mensen bij elkaar zijn. Want waar een hoop mensen bij elkaar zijn, daar heeft de duivel veel werk te doen. Of niet? Want daar zijn veel mensen, daar zijn veel zielen. En die wil die verleiden. Die wil die in de eeuwig verderf storten. Dus de duivel heeft wat rondgezworven, maar rust, nee, dat vindt hij er niet. Hij moet mensen ongelukkig maken. En daarom, die duivel vindt geen rust. En dan gaat hij eens kijken in zijn huis, wat hij heeft verlaten. En dan komt hij daar bij zijn woning. Oh, hij ziet het al. Ziet er keurig netjes uit. De muren zijn mooi gepleisterd. De scheuren zijn weg. Hij kijkt eens naar binnen. Door de ramen. Zo, dat huis dat is met bezemen gekeerd. Ja, toen hij erin woonde. Nee, toen zag het er zo niet uit. Toen was het alles ordeloos. Maar nu is er orde ingekomen. Het is netjes binnen. Het ziet er keurig uit. Het is versierd. Hé, en dat staat de duivel niet aan. Dat staat hem niet aan. Moet je even denken aan het volk van Israël. Het volk van Israël. Zei, keurig net godsdienstig leven. Stond de duivel niet aan, hoor. Stond de duivel niet aan. Gaat hij het over een andere boeg gooien. Dan niet de ongerechtigheid, maar dan maar de eigen gerechtigheid. Dan gaat die duivel, die gaat weg. Die boze geest. En wat doet hij dan? Dan neemt hij 7 andere geesten, die bozer zijn dan hij zelf. En dan gaan ze dat huis gaan ze binnen. En weet u waar de duivel een hekel aan heeft? Moet u ook eens onthouden. De duivel die heeft er een hekel aan. Dat er orde is. Daar heeft hij een hekel aan. Want we lezen in Gods woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan zegt u, wat heeft dat er nou mee te maken? Weet u wat er eigenlijk staat? Al zo lief heeft God de geordende wereld gaat. Hé, hey, toen God ging scheppen, orde, heeft God ook orde op zaken gesteld. De chaos werd een kosmos. Er kwam orde. Gods wereld, Gods woord leert het ons heel duidelijk. God is een God van orde. Hey, dat is ook in de bekering van zijn volk hoor. Is God een God van orde? Nee, bekeringssystemen, daar moet u niet in geloven. Dat leren de methodisten. Maar één ding is wel waar. God is wel een God van orde. Ooit schreef deze predikant een artikel over orde of systeem. Systeem werd afgewezen. Maar God werkt wel ordelijk. Hij begint altijd bij het begin. En waar is nou het begin? Wat we net ook hebben gezegd. We zijn God kwijt. Daar moeten we gaan beginnen. We moeten met God verzoend worden. En daarom hebben we middelaar nodig. Dan komt er plaats voor de Heer Jezus. Daar wordt plaats voor gemaakt. Er is geen plaats voor. Er wordt plaats voor gemaakt. Moeten we niet mee gaan beginnen. Dat is niet naar Gods woord. Dat is niet naar die goddelijke orde. Dus God, een God van orde. En daar houdt de duivel nou niet van. Hé, de duivel die houdt ervan. Nou, dat een beetje rommel is. Dat zie je toch op deze wereld, of niet? De orde valt steeds meer weg. Ja, en als het een rommel wordt, dan kan de duivel die kansen zien gaan. En dan neemt hij 7 duivelen neemt hij met zich, die bozer zijn dan hijzelf. Hé, wat betekent dat nou, gemeente? Nou is het volk van Israël is van de ene zonde gevallen in de andere. Eerst de ongerechtigheid en nou de eigen gerechtigheid. En was nou die eigen gerechtigheid dat er geen plaats is voor de borggerechtigheid van de Heer Jezus. Want weet u, als we nou het verband van de tekst lezen. Weet u wat we dan lezen? Dan lezen we daar in het verband van de tekst over hoe dat de Heer Jezus, iemand die van de duivel bezeten was, genezen heeft. En als de fariseeën dat horen, weet u wat ze dan zeggen? Ach, weet u dat nou komt? Dat is heel eenvoudig te verklaren, zeggen ze tegen het volk. Hij werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Hoort u dat? Nou gaat het werk van Christus, werk van Gods geest, voor duivels werk verklaren. En daarom zegt de Heer Jezus ook. Hij zegt, alle zondes en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. Zover is dan met dat volk van Israël gekomen. Met de geestelijke leidslieden van dat volk. Het is nog erger, de Heer Jezus die zegt. Het is nog erger dan het eerste. Ontzaggelijk. Hey, maar is er dan geen bekering meer mogelijk? Ze hebben der Heere der heerlijkheid aan het kruis genageld. En Petrus heeft het gezegd. Op de Pinksterdag. Heeft ze eerlijk de zonde voor ogen gesteld. Zo ver is het gekomen. Met dat geslacht waarin Jezus van heeft gezegd. Een boos geslacht. Een boos en overspelig geslacht. Dat hebben we ook gehoord, hè, wat dat betekent. En toch, op de Pinksterdag, zijn de 3000 in de schuld gekomen voor God. Hoort u het? Zo'n mens kan ook nog bekeerd worden. Hey, en wat denkt u? Van Maria Magdalena. 7 boze geesten die bozer zijn dan hij zelf. Is het getal van de volheid. Hè? Je zou zeggen, bozer kan niet. Maria Magdalena. Ze was bezeten door 7 duivelen. Heeft de Heer Jezus uitgeworpen. Hoort u het? Ze zijn niet weggegaan. Uitgeworpen. Daar werd de boze uitgeworpen. Hier gaat het over een mens die door de boze verlaten wordt. Nee, uitgeworpen. Door de krachtdadige bediening van de Heilige Geest. En dat gebeurde nou ook op de Pinksterdag. En weet u wat er ook gebeurde? Ook zo'n man bij wie er geen plaats was. Voor de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Saulus van Tarsus. Blazende nog dreiging en moord. Maar dan gaat de Heer die gaat werken. Hey, en daar komt nou op aan, gemeente. Nou zijn we allen bezet met een onreine geest. Of we leven in onze ongerechtigheid. Of of we bouwen het huis van onze hoop op onze eigen gerechtigheid. Maar als God dan in je leven komt, hè, weet je waar het dan over gaat? Dan gaat het over de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Daar moet plaats voor worden gemaakt, hè? Echt waar. Daar moet plaats voor worden gemaakt. Want een mens, ach, hij is net als die broers van Jozef. Hij zal het geld in de zakken zitten, of niet? En moesten ze nou leren om van genade te leven. En ze hebben tegen Jozef ook gezegd, wij zijn vroom. En dan moesten ze alles kwijtraken. Nee, vrome mensen die worden niet gerechtvaardigd om niet. Goddeloze. Om nou een goddeloze te worden. Om nou te gaan leren, ik sta er buiten door eigen schuld. En dat is nou het wonder. Nou gaat God mensen die er buiten staan. En dat door eigen schuld gaat hij erin zetten. En weet u dat nu mogelijk is? Nou, dat is nou mogelijk door Christus. Die kwam er buiten te staan. Heeft geleden buiten de legerplaats. Buiten de gemeenschap. Gescheiden van God en mensen. Een onreine geest. Wij allen zijn als een onreine. En nou wilde hij een onreine worden. Om zo onreine zalig te kunnen maken. Door zijn gerechtigheid. En die gerechtigheid. Die redt alleen van de dood. Amen. Heren, we mochten vanmiddag nog een ogenblik hier samen zijn. Onder de bediening van uw woord. En we hebben stilgestaan bij een aangrijpende gelijkenis. Ook een ontdekkende gelijkenis. Want heren, wat komt er toch op aan? Of dat dat begin uit u is. Want daarvan mocht uw kind en knecht apostel Paulus getuigen, vertrouwende ditzelfde. Dat hij die het goede werk in u begonnen is. Datzelfde zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat werk dat komt u te kroon. Want Heer, u wordt altijd verheerlijkt in uw eigen werk. En dat zal alleen eeuwig juichen tot uw eer. Mensenwerk niet. Dat zal de eeuwigheid niet kunnen verduren. Maar nu komt er maar op aan, Heer, of dat begin in ons leven ook uit u is. En Heer, zou u dat maar willen schenken in het midden van de gemeente. Want er kan veel zijn, we hebben het gehoord. Wat het niet is. En er kan weinig zijn wat het wel is. U zal het zelf openbaar maken. Want u pronkt met uw eigen werk. Heren, gedenk zo aan de gemeente. Ook als ze deze plaats weer gaan verlaten. Tweemaal mochten we in uw bedehuis zijn. Dat nog wat na zou mogen laten wat de eeuwigheid kan verduren. Gedenk zo hier ook in de arbeid die mag worden verricht. En als er een ogenblik mag zijn van rust. Ach heren, dat er toch een heilige onrust mag zijn. Als het gaat over onze arme ziel. Want we hebben een lichaam. En dan kunnen we voor het lichaam rust zoeken. Maar we hebben ook een ziel. En dat er nou een onrust gekend zou mogen worden. Om die rust te mogen vinden. Waarvan uw woord zegt. De rust die er overblijft voor het volk van God. Zou u zo nog een horend en een verhorend God willen zijn? Om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we van Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van den Heere, verbreiders van zijn eer. Hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. gemeente gaat dan zin in vrede. En ontvang de zegen der Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over uw lichten. En hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.